Dit is een podcast voor professionals die te maken hebben met ouders die mogelijk borstvoeding geven, willen geven of hadden willen geven en hun baby's. Wat ik hoop te bereiken is dat meer zorgprofessionals zoals jij nieuwsgierig worden en geïnspireerd raken om voorbij de protocollen te kijken en hun kennis creatiever kunnen inzetten. Met uiteindelijk het doel dat jij als zorgprofessional meer plezier hebt in het begeleiden van borstvoeding omdat je meer kan bieden. En uiteindelijk ook dat meer ouders daarmee naar tevredenheid hun baby kunnen voeden op een manier die bij hen en hun baby past. Gelukkig niet natuurlijk. Hoe kan het nou dat ik te weinig melk heb? Wat heb ik nu nog fout gedaan? Zij had tranen in haar ogen en ik voelde mijn ogen ook prikken. Wat had ik het Mariam graag gegund om haar kind ruim en lang te voeden zoals zij dat wilde. En ze had er deze keer echt alles aan gedaan. Het is haar tweede kind en bij de oudste heeft ze nooit genoeg melk gekregen. Na 2 maanden kolven en ploeteren was ze op advies van de mensen om haar heen gestopt. Het ging ten koste van alles. Dus was er nog steeds verdrietig over, hoewel ze zich realiseerde dat ze op dat moment de beste, of tenminste slechte, beslissing had genomen. Maar bij dit kindje ging ze alles anders doen. Dit kind ging ze voeden. En dus had ze van tevoren een plan gemaakt, doorgesproken met haar partner daarachter. Iedereen stond om haar heen. En na de bevalling was haar zo meteen naar de borst gegaan. Ze was aanvullend gaan handkolven en ze had op verzoek gevoed, 10-12 keer per dag. Maar op dag 6 begon hij erg onrustig te worden aan de borst en bleek dat hij niet groeide, althans 20 gram in 2 dagen, terwijl hij op dat moment nog zo'n 8% onder zijn geboortegewicht zat. Met extra kolven ging de productie omhoog, begon haar zoon weer te groeien en even ging het goed. Maar zodra ze stopte met extra kolven werd het weer krap. De familie werd ingezet voor extra rust, zodat ze met haar drukke oudste toch zou kunnen voeden. 8 à 9 keer per dag aanleggen, nog 1 tot 3 keer aanvullend kolven, met Netflix en chocola weliswaar, maar toch, het was intensief. Domperidon had ze bij de oudste geprobeerd, zonder effect, en ook nu veranderde er weinig of niks toen ze het ging slikken. Rond 10 weken vlakte de groeicurve echt af, en minstens zo belangrijk begon haar zoon de borst toenemend te weigeren, en ze kreeg steeds minder melk als ze kolfde. En het extra kolven ging weer ten koste van haar plezier in zowel deze zoon als in de oudste. Dus nu die vraag. Waarom lukt het mij niet? God mij heeft hier toch voor gemaakt en dit is toch natuurlijk. Waarom faal ik als moeder, als vrouw? Ik hoor het zo vaak, dat gevoel van falen als er niet genoeg melk is voor een baby of als het aanleggen echt niet lukt. En het is zo onterecht. Het idee is dat vrouwen gemaakt zijn om te baren en te voeden en dat in principe iedere echte vrouw dat dus zou moeten kunnen en ook nog fijn zou moeten vinden. Alsof natuurlijk betekent dat iets in principe altijd zou moeten lukken en altijd zou moeten leiden tot een positief resultaat, in het geval van borstvoeding dus tot een gezonde baby en een moeder die minimaal 2 jaar borstvoeding krijgen en geven. En inderdaad is borstvoeding bedoeld om mensen baby's de beste kans om te overleven te geven, de beste start in het leven. Borstvoeding maakt ons als zoogdier heel flexibel. Het betekent dat we in tijden met veel voedsel als moeder vetreserves kunnen opslaan, waarmee we in tijden dat er weinig voedsel is onze jongen alsnog voedselveiligheid kunnen bieden. Via antistoffen ondersteunen we als moeder de gezondheid van onze baby's. En door de interactie tussen moeder, omgeving en baby past die bescherming zich ook nog eens aan de omgeving waar moeder en kind op dat moment zijn. En dat betekent dat we wel kunnen reizen met onze baby's en hen gezond kunnen houden in snel wisselende omstandigheden. Door borstvoeding wordt de kans dat een mensenjong een volwassene wordt zo groot mogelijk. Maar waarom lukt het bij mensen dan toch zo vaak niet? Daar zijn een aantal mogelijke verklaringen voor. Bijvoorbeeld, de kans op overleven zo groot mogelijk maken betekent niet gegarandeerd overleven. Of een andere optie, wij mensen zijn niet meer natuurlijk en zeker in het Westen niet. Zit wat in? Van nature zijn wij mensen dragende, nestmakende voeders. En die jongen drinken de eerste dagen en weken vaak en blijven heel dicht bij hun moeder. Het hormoon prolactine, dat belangrijk is voor melkaanmaak, is bijvoorbeeld pas echt verhoogd in de eerste dagen na de geboorte, bij meer dan 10 keer per 24 uur voeden of kolven. En dat is veel vaker dan de 7 à 8 keer die veel moderne vrouwen en hun begeleiders verwachten. Daarbij is borstvoeding een aangeleerde vaardigheid die ouders van nature zouden leren door nooit iets anders te zien dan een baby aan de borst. En te weten wat een baby inhoudt. Maar in plaats daarvan hebben veel ouders nu vrijwel geen ervaring met heel jonge kinderen, en al helemaal geen brede ervaring met borstvoeding. Dat maakt aanleggen lastiger, maar het maakt ook het omgaan met de intensiteit van het beroep dat die baby op ons als volwassenen doet, als ouders doet, heel moeilijk. En er is nog iets anders, wat enorm van belang is voor het al dan niet hebben van genoeg melk. Mensen zijn sociale wezens en het vermogen van mensen om voor elkaar te zorgen is heel groot. Helaas ook het vermogen om elkaar pijn te doen, maar het vermogen om ook voor elkaar te zorgen is ook heel groot. Zo wordt wel gezegd dat herstelde gebroken botten bij fossiele mensen het eerste teken van beschaving zijn. Want als er botten gevonden worden die gebroken zijn geweest, hè, bijvoorbeeld een gebroken bovenbeen, en we kunnen aan die botten zien dat die persoon lang heeft doorgeleefd, dan betekent dat dus dat anderen voor diegene gezorgd hebben. Terwijl hij of zij dusdanig gehandicapt was dat er niet meer kon worden bijgedragen aan de voedselvoorziening van de stam. Mensen hebben onder goede omstandigheden zorg voor elkaar. We kunnen taken van elkaar overnemen. En dat doen we ook als er te weinig melk is om een baby te voeden, al heel lang. Van nature zou een genetische aanleg voor te weinig melk niet overerfbaar zijn. Als een beer, een aap, een gorilla, een muis te weinig melk heeft voor haar baby, dan zullen haar jongen sterven, want er is te weinig melk, en dan wordt dat genetisch materiaal dus niet doorgegeven. Dus alleen het genetisch materiaal, genoeg melk en borstvoeding werkt, is overerfbaar. Maar als wij mensen taken van elkaar overnemen, dan kan dat dus betekenen dat een andere vrouw het kind zal voeden en het baby wel gaat overleven. En dat is prachtig, want dat betekent dat we kinderen in leven kunnen houden ook als hun moeder niet genoeg melk heeft. En dat betekent, en dat is bij mijn weten uniek voor mensen, dat de genen van deze vrouw, die dus genetisch mogelijk niet genoeg melk maakt, wel doorgegeven gaan worden aan de volgende generatie. Toen ik dit beschreef, vertelde Mariam dat haar grootmoeder een melkmoeder had, omdat haar overgrootmoeder te weinig melk had om haar kinderen te voeden. Mariams familie heeft wortels in het Rifgebergte. En in de islamitische cultuur is het zo dat als een baby meer dan 3 verzadigende voedingen bij een andere vrouw heeft gedronken, die vrouw geldt als melkmoeder van de baby. En de kinderen van die vrouw worden dan melkbroers en melkzussen. Dat de overgrootmoeder van Mariam te weinig melk had voor haar kinderen, betekent dus dat Mariam uit een vrouwelijke lijn komt, waarin genetisch er mogelijk iets niet helemaal optimaal ontwikkeld is qua melkproductie. Ook Mariams moeder zelf had te weinig melk, maar die had dat geweten aan een slechte start 30 jaar geleden, waarbij er eigenlijk toen meteen was gezegd, joh, ga lekker kunstvoeding geven, dat is modern en veel makkelijker. Dus Mariams moeder had het eigenlijk nauwelijks geprobeerd en had daar ook geen last van. Maar Mariam wilde wel graag voeden. En als ze nu zo verder terugkeek in die vrouwelijke lijn, dan betekende dus dat het niet hebben van genoeg melk overerfd te zijn. En Mariam was er, is er en krijgt haar zonen dankzij die fantastische andere vrouw in het dorp van haar overgrootmoeder. En zo bezien was het ineens niet meer zo onnatuurlijk of fout dat Mariam te weinig melk heeft. Want hoe mooi is het dat wij mensen elkaars kinderen in leven kunnen houden. Hoe mooi is het dat we zulke sociale wezens zijn, dat als een vrouw te weinig melk heeft, een andere vrouw kan zeggen, joh, ik deel mijn overvloed met jouw kind, zodat jij je kind in leven kunt houden en groot kunt zien worden. Wat helaas niet klopt, is dat zo ontzettend veel vrouwen in de afgelopen 10, misschien wel 100 jaar de ervaring hebben dat ze te weinig melk hadden. Het gekke is dat als een gemiddelde moeder tegen mij zegt, mijn moeder had te weinig melk, zegt dat iets over mij? Mijn antwoord is nee. Want de kans dat een moeder 30, 40 jaar geleden genoeg melk had, is niet zo heel groot. Die generatie vrouwen hier in het Westen, in Nederland, maar ook in heel veel andere Westerse landen, kreeg in de eerste weken het advies haar kind 's nachts geen voeding te geven en overdag maar om de 4 uur te voeden, om maar eens wat basisdingen te noemen. En dat is zo onvoldoende dat die genetische invloed maar heel beperkt is. Iemand die toen ruim genoeg melk had, had nu waarschijnlijk een tweeling kunnen voeden. En te weinig melk was bijna de norm geworden daarvoor. En dat zie je dus ook in heel veel gangbare adviezen rond borstvoeding nog steeds terug. Maar Mariam's overgrootmoeder, die woonde in een gebied waar geen kunstvoeding bestond. Zij had vrouwen om zich heen met kennis en ervaring. En dan zegt het wel iets als iemand te weinig melk heeft. En die vrouwen om Mariam's grootmoeder heen, die zorgden dus ook voor een oplossing toen het niet lukte. Aan het einde van het ons gesprek was Mariam nog even verdrietig over het feit dat het bij haar niet lukte om haar kind volledig te voeden als ze voor ons gesprek was. En terecht, want ze zou dat zo graag gewild hebben. Maar ze voelde zich niet meer mislukt. Ze kon dankbaarheid voelen voor de melkmoeder die haar overgrootmoeder hielp om haar grootmoeder in leven te houden, waardoor haar moeder geboren kon worden, waardoor zij geboren kon worden en waardoor zij haar prachtige zonen groot kon zien worden. Zo bezien is het uitwisselen van moedermelk een prachtig systeem. Laten we kijken of we meer vrouwen het succes kunnen bieden van goed voeden door een goede start. Door veel huidcontact, door vaak voeden te normaliseren. Door vrouwen optimaal te ondersteunen in die belangrijke eerste week. En laten we ook erkennen dat het overerfbaar zijn van echt fysiologisch te weinig melk een teken is dat wij mensen goed voor elkaar kunnen zorgen. Dat we al zolang de mensheid bestaat de zorg voor elkaars kinderen delen. Ja, het is intens verdrietig als je als moeder graag wil voeden en het niet lukt omdat je niet genoeg melk voor je kind hebt. Maar dat betekent niet dat jij faalt als moeder, als vrouw en al helemaal niet als mens. Mariam merkte dat ze, toen ze afstand kon nemen van haar gevoel van falen, het eigenlijk ontzettend leuk vond om haar kind aan de borst te hebben. Als die druk van genoeg melk maar weg was en dat gevoel van falen. En gelukkig vond haar zoon de borst ook weer heerlijk toen hij daarnaast bijvoeding kreeg en genoeg te eten kreeg. Ze merkte dat als ze hem een paar keer per dag een beetje kunstvoeding bijgaf, dat hij wel goed groeide en dat voeden weer leuk werd. En vanuit die rust kon ze accepteren dat zij melkpoeder nodig had of een melkmoeder in de vorm van donormelk. En dat ze daardoor net als haar overgrootmoeder haar zoon een gezond groot gaat zien worden. En dat is omdat wij mensen goed voor elkaar kunnen zorgen en zorg voor van elkaar over kunnen nemen. En zo bezien is dat prachtig.